is weer tijd voor kut. Het is weer tijd voor paste. Dit is de culturele knip en plak, genaamd Culti-Culti. Mijn naam is Robert Weijers en ik heb weer een uur met uiteenlopende rubrieken. Zoals zometeen op de koffie bij Pieter en Harmen. Pieter van den Hurk, 49, voormalig studie- en loopbaanadviseur op het ROC Eindhoven. En Harmen van Dijk, 41, journalist en editor bij Trouw. En zij zijn 4 juli jongstleden in het huwelijksbootje gestapt. Ik heb een gesprek over de trouwerij en hun liefde voor elkaar. Daar gaan we zo naar luisteren. Voorts is daar Divalicious met Mark Hesselink. Deze keer zal hij zijn licht laten schijnen over Diva Eartha Kitt. En we hebben Kleptofilie staat centraal deze keer in de rubriek ABC van perversies met Gert Hekma. Ook is er een nostalgische audiocolumn waarin ik 30 jaar terugga in de tijd. Er is muziek en, zoals altijd, eerst een gedicht. En het gedicht van deze keer is van Jelte Steven Tuinstra, geboren te Schravenhagen op 24 januari 1991, en het heet Kardinaalteken. Ik heb het helemaal door, weet waar ik het over heb, denk dat ik weet waar ik mee te maken heb, hoewel ik het me niet helemaal meer kan herinneren. De zon zal niet opkomen. Tranen van de sterke drank vallen uit mijn ogen. Ik heb helaas geen zoete verrassing voor je. In plaats daarvan speld ik je maar wat op je mouw. Maar voor de zon weer op zal komen, zal er een nieuwe liefde in mijn leven zijn. Zal ik mijn vrienden vertellen dat ik weer smoorverliefd ben geworden. Ik kan ze ook amper mijn bed uithouden. En iedere keer dat ik denk veranderd te zijn, blijk ik keer op keer precies dezelfde te zijn. Dus kom er bij mij niet mee aan dat ik er een puinhoop van zou maken. Als iemand weet dat ik een lul ben, ben ik dat zelf. I got it all figured out. Think I know what I'm talking about. Think I know what I'm dealing with. I can hardly remember it. There will not be a sunrise. Tears of liquor fall from my eyes. I cannot bring you a sweet surprise. Guess I just keep on telling lies. Guess I just keep on telling lies. But before every sunset, there'll be a new love I have met. I tell my friends I'm in love again. And I keep them out of my bed. And every time I think I've changed, I remain exactly the same. So don't you come and tell me I'm a mess. If someone really knows I'm a dick, it's me, I guess.
Coffee, lekker bakje, koffie.
Het gevecht met een Brusselse kermis.
niks boven de persmaak.
Op de koffie bij Harmen van Dijk en Pieter van den Hurk. Ja, en ik zit hier in het huis van een kerstvers echtpaar. Pieter en Harmen, welkom in Culti Culti.
Dankjewel.
En om even te beschrijven, het is jullie nieuwe huis waar we nu hier in zitten. En het valt me op de kleur beige.
Ja, die valt ons ook op, ja.
Ja. Dat is niet jullie eigen keuze.
Nee, verre van. Inderdaad is alles beige. En daar ligt bijvoorbeeld ook een prachtige tegelvloer, plavuizenvloer zou ik bijna willen zeggen. In een heel ingewikkeld patroon gelegd, ook beige.
Best veel galm hier ook zo.
Ja, het is dus heel nieuw en het moet allemaal nog anders. Maar in de periode van 4 maanden hebben we 2 huizen verkocht en 1 nieuw huis gekocht. En toen is het verbouwen van het nieuwe huis er wel een beetje bij ingeschoten. We dachten, nou, daar gaan we eerst maar gewoon in, want op zich is alles heel, heel beige. Maar er valt heel goed in te leven. Het is eigenlijk wel prettig. Alleen, dus uiteindelijk wordt het helemaal verbouwd van voor tot achter.
En als jullie het voor het zeggen hebben, wat voor kleuren worden het dan? Hoe moet het uiteindelijk worden?
Ja, dat weet ik dus eigenlijk nog niet helemaal zo. Maar in het vorige huis was het thema altijd blauw. Heel veel verschillende kleuren blauw en frisse kleuren erin. En dat wil ik eigenlijk hier ook weer. En hout. Gewoon hout. Er zit hier geen hout. Alles is geplastificeerd beige.
En voor de luisteraars, het is op de Silodam. En aan beide kanten hebben jullie uitzicht op het water. Dat is wel echt heel bijzonder.
Ja,
er komt nu een
kolenschuit.
Een kolenschuit komt er voorbij.
Ja.
Jullie zijn eigenlijk kort voordat jullie gingen trouwen pas gaan samenwonen.
Ja, eigenlijk is het idee ook precies, we zijn gaan samenwonen, we hebben samen een huis gekocht en toen dachten we opeens van dan is het misschien ook wel goed om te trouwen. Dat hadden we best wel eens eerder over gehad.
Ja. Waarom is dat goed om te trouwen?
Het heeft met erfbelasting te maken en zo. Wij woonden in 2 huizen en dan krijg je op allebei die huizen aftrek. Mm-hmm. En we hebben al 13 jaar lang een hele echte relatie. Alleen op een gegeven moment wilden we in 1 huis gaan wonen. En dan is het verstandiger om te trouwen, want dan tel je gewoon ook als 1 persoon. En dan komt het van die renteaftrek niet meer
als
probleem.
Dat speelt dan geen rol meer?
Speelt geen rol meer. En je hebt dan gewoon dat je, stel dat ik kom te overlijden. Zo gezond ben ik op het moment niet, maar stel dat het gebeurt. Dan erft Harmen gewoon alles zonder dat het belastingdienst ertussen gaat zitten.
Dus het is eigenlijk een hele verstandige keus voor jullie.
Zakelijke overweging.
Ja, dat was het in eerste instantie. We hebben op een gegeven moment, we hadden natuurlijk wat vaker erover gehad. Maar 3 weken voordat we trouwden zeiden van nou moet het er dan maar een keer van komen. Misschien, hè, want toen hadden we het huis, toen wisten we dat het kwam. Toen zijn we naar het stadhuis gegaan. We zitten hier in Stadsdeel West, maar ik wilde niet op het Bos- en Lommerplein niet trouwen. Dat leek me niet zo gezellig. Dus we gingen naar de Stopera, want dat kan ook. En ik dacht, nou, daar zal wel een wachttijd op zitten. Maar dat was helemaal niet. Dus we gingen daar naartoe voor onze ondertrouw. En dan heb je een verplichte afkoelperiode van 2 weken. Maar daarna kan je gewoon trouwen. Nou, en toen zijn we dus 3 weken daarna zijn we getrouwd. En dat ging dus ook weer heel erg snel.
En dat was 4 juli in de Wim T. Schipperszaal.
Ja.
Dat was ook jullie keuze?
Ja, zeker.
We wilden dus eerst het heel klein houden. Toen werd het toch de Wim T. Schipperszaal, omdat het anders niet kon. Hè. Dan moet je zo wat afhuren. En vervolgens hebben we wat vrienden uitgenodigd. En toen werden het wat meer vrienden. En wat familie. En toen werd het wat meer familie. En uiteindelijk was het toch een heel bescheiden huwelijk. Maar uiteindelijk was het toch een flink feest. Een enorme happening. Ik had het eigenlijk bij voorbaat niet zo bedacht dat het zo'n grote happening zou zijn.
Een heel beige huis vol.
Een heel beige huis. Ja, het was druk. Ja, het was heel erg druk. En uiteindelijk, een vriend van ons had die zei van nou, wij wilden gewoon op de fiets naar het stadhuis toe gaan. En die zei, nou kom je er wel even ophalen. En die werkt bij een taxibedrijf en die had een waanzinnige, nou hoe lang zal het ding geweest zijn? 10 meter lange stretch limo.
Het was gewoon een bus.
Echt?
Ja, zo lang.
Maar dat is een vriend van jullie, die is toevallig ook diva-deskundige. Die komt verder in het programma ook nog aan het
woord. Oh, oké. Nou.
Mark Hesseling.
Ja. Zeker. Ja, nou, zeker ook diva. Nou ja, die heeft ons dus ook een diva-achtige entree bezorgd. Waar we helemaal niet van te gek. Ik denk, ja, die komt ons ophalen gewoon in een leuke auto. En dat vind ik ook wel fijn dat we er naartoe gebracht worden. Maar het was dus een waanzinnige auto. Nou, en een vriendin had een taart gebakken. En dan denk je, nou leuk, de taart, dat is wel fijn. Maar die had een waanzinnige taart gemaakt met... die had er echt een Project Gay Wedding van gemaakt. Dus met regenboogkleuren en bruidegommen en hartjes in regenboogkleuren en cupcakes. En, nou, een vrij hysterisch gebeuren, maar wel heel leuk. Supermooi.
Kun je ook nog wat vertellen over de ambtenaar die jullie hadden?
Ja, ze heette Josina. Den Burger.
Jazzzangeres. Ja. Beetje hysterisch hier en daar, heel leuk. Ook een local, ze kwam waar ik ook vandaan kwam, ooit heel lang geleden. Tenminste, de buurgemeente Helmond. Kom ik natuurlijk niet vandaan, dan kom ik uit Eindhoven. Maar,
Dat bijt elkaar toch juist, Helmond en Eindhoven?
Ja, maar op een grappige manier. Ja. Nee, is een beetje, dus een joke is dat, is natuurlijk niet echt zo.
Maar zij deed het heel erg leuk. En, ja, je ontmoet elkaar dan even vlak van tevoren. En toen dacht ik meteen van, nou, je hebt soms van die trouwambtenaren die nog niet eens de naam kunnen onthouden van degene die ze trouwen. We hebben een keer een homohuwelijk meegemaakt waarin de trouwambtenaar uit pure spanning het echtpaar man en vrouw verklaarde. Dat was natuurlijk hilarisch, dat wil je allemaal niet. En deze mevrouw gaf meteen de indruk dat ze alles onder controle had. En dat bleek ook zo te zijn toen het huwelijk eenmaal zover was.
Het is in de westerse wereld nou wel heel snel aan het veranderen. Dat je bijna overal kan trouwen. Of in ieder geval heel veel mensen voor zijn en geen grote protesten daartegen. In Frankrijk heb je nou heel veel.
Ja, maar het kan maar wel. Ja.
Maar het is er wel. Dus eigenlijk als je dat vergelijkt met 10, 20 jaar geleden, is dat een hele grote verandering. Mm-hmm. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik vroeger eigenlijk meer een voorstander was om het hele huwelijk maar af te schaffen. Want waarom is het zo dat mensen allerlei belastingtechnische voordelen hebben als ze tegen elkaar het ja-woord gezegd hebben? En mensen die alleen staan overal de rekening voor gepresenteerd krijgen. Maar goed.
Daar zit wat in.
We hadden allebei op een bepaalde manier ook een soort van opgelaten gevoel bij zo'n homohuwelijk, weet je wel. Je wil niet allebei als twee bridezilla's het stadhuis inlopen. Dus ook qua kleding en zo, we hebben echt wel gedacht van alles... Tone it down. Maar het is natuurlijk fantastisch dat het kan. Ik heb toevallig een dag daarna of twee dagen daarna... kreeg ik op Facebook zo'n gedeeld bericht toegestuurd van twee Amerikanen. Die wonen in Florida en die gingen de maandag na ons trouwen... gingen ze in Florida naar de rechter om af te dwingen dat zij konden trouwen. Want daar is dat nog niet zo ver. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja... Het is ook wel heel bijzonder dat het kan natuurlijk. Het is, en je hoeft er geen gebruik van te maken... maar het moet zeker kunnen. En nou ja, goed, nu we er gebruik van hebben, we nu het ook gedaan hebben, denk ik van
nou, het verandert ook. Het verandert ook toch dat je een belofte maakt en je doet het op een stadhuis en je maakt het helemaal formeel. Dat verandert ook je relatie. Dat is toch een...
Hoe voelt dat nu anders?
De afspraken waren al hetzelfde de afgelopen 13 jaar. Dus er is in principe niks veranderd. Alleen het is toch, als je het dan formeel maakt, is het gek dat het toch anders wordt.
Nou, het ligt denk ik ook wel aan de mensen die erbij zijn. Ik bedoel, als mijn vader heeft een toespraak gehouden. En nou ja, zoals dat dan gaat, tenminste bij onze familie, en dat zal wel in heel veel families zijn, dat je op zo'n dag dingen uitspreekt die je wel weet, maar die je dan echt uitspreekt. En dat is toch anders. Dat is toch heel bevestigend voor de relatie. Als mensen laten merken dat ze daar heel erg in geloven. En een vriend... ook een toespraak die heel grappig was, maar toch ook wel weer heel erg van bevestigend van ja, we zien dat en wij hebben daar ook een heel goed gevoel bij. En eigenlijk heel veel mensen die erbij zijn, ik merk zelfs dat veel mensen zo'n homohuwelijk toch, heb ik het idee, nog net iets bijzonderder vinden dan een heterohuwelijk. Gasten die erbij zijn ook, omdat ze iedereen voelt dat het gewoon een verworvenheid is. Mm-hmm. En het geeft op de een of andere manier volgens mij hun relatie ook voor hetero's nog een extra, weet je wel, van het is, voor hetero's is het allemaal zo vanzelfsprekend en dan zien ze een keer iets waarvan zij zich nog kunnen herinneren dat het bevochten is, dat het nieuw is en volgens mij zegt dat ook iets over hun relatie. En ik heb van veel mensen gehoord, veel vrouwen met name, die allemaal niet getrouwd zijn, al gewoon 100 jaar samenwonen en of misschien een geregistreerd partnerschap hebben, dat ze eigenlijk stiekem nog steeds wachten op dat aanzoek. Maar dat komt nooit, want hetero's zijn natuurlijk ook heel slordig in geworden in het trouwen, zeg maar.
Dus jullie hebben een beetje de ogen uit te steken met jullie trouwerij. Met of misschien mensen op een idee gebracht. Gast.
Ja, ik hoop dat laatste. De ogen uitsteken is natuurlijk totaal onzin. Maar,
nee, maar gewoon.
Maar het is wel iets bijzonders, want wij kunnen nu in een vliegtuig stappen met ons trouwboekje. Pak hier van Schiphol af, even een vliegtuig naar Oeganda. Zo lang vliegen is het helemaal niet. Maar dan vervolgens verdwijnen we al levenslang in de gevangenis met je trouwboekje. Dus het is ook wel weer heel bijzonder dat het kan hier zo. Maar dat is in afstand, in wereldlijke afstand is het. Maar als je het in tijd bekijkt, is het ook. Ik weet ook nog dat ik als 23-jarige Amerikaanse militair met een enorm wapen tegenover mij zaten in een arrestatiebusje. En de arrestatie ging echt alleen maar over het feit dat ik homoseksueel was.
Dat was in Berlijn, hè?
Dat was in Berlijn, ja. Militaire politie toen in Berlijn, die daar bezettingsmacht nog uitmaakte in bepaalde delen.
En hoe zagen ze dat aan je? Of deed je wat?
Ja. We waren daar op een jeugdconferentie. En wat doe je als 20-jarige bij elkaar? Dan loop je gearmd en nou, dat soort dingen allemaal. En op een gegeven moment riepen ze of alle mensen van de IGLIO-conferentie naar de uitgang wilden komen.
Dat was de homo-jongerenorganisatie.
En IGLIO was de homo-jongerenorganisatie. En op dat moment wisten ze dus precies te vertellen, die mensen die ze gevraagd hadden om naar de deur te komen, we waren ons van geen kwaad bewust. Die konden ze meteen oppakken en arresteren en afvoeren. Als homoseksueel. Dat gaat dus over niet lang geleden. En dat gaat over allemaal jongens van, en meisjes van een jaar of 20, 25.
In de jaren 80?
Dit was precies in 89.
Aha. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Wil jij dat vertellen?
Ja, nee, ja, we hebben elkaar volgens mij ontmoet op Koninginnedag 2000, zou dat kunnen? Nee, veel eerder, 1998.
Ja.
En nou, toen hadden we allebei iemand anders.
Ja.
Mm. En toen we elkaar voor het eerst zagen, dachten we wel, oh, hebben we wel goed gekozen. Maar ja, dat was volgens mij allebei vrij pril. Dus toen, ja, nou ja, dan ga je daar niet meteen aan voorbij. Nou, dat sudderde wat, maar we bleven elkaar tegenkomen.
Allebei de relaties hebben die week niet gehaald, hoor.
Ongeveer, dus nou, ietsje langer, maar...
Oh, en binnen een week was het gedaan met die...
Nou, bij mij duurde het ietsje langer. Bij jou was het, geloof ik, maar...
Ja. Het was zo niet.
Nee. Maar in ieder geval, en daarna nog steeds, ja, dan ga je weer andere dingen doen. En uiteindelijk duurde het iets van 2 jaar. En toen was het oud en nieuw. Het zijn wel allemaal van die hoogtijdagen, zeg maar. En toen waren we in, nou ja, het is een Amsterdams programma, dus misschien kennen de luisteraars de trut wel.
Ik vind dat ik het best zo mag zeggen, dat is niet zo heel erg, maar een gênant detail was natuurlijk, jij even een korte affaire had, juist met mijn beste vriend.
Ja.
En nou ja, dat maakt het dan altijd ingewikkeld. Dat maakt ook dat je denkt van, ja, ik ga niet die vriendschap op het spel zetten of zo. Je kon niet voor zomaar, dan moest je het ook wel heel zeker weten.
Ja, en met mij wist je dit in die tijd helemaal niet zeker, dus...
Nou, dat duurde dus uiteindelijk 2 jaar. En toen was het ook zo belangrijk, weet je. Het was het zo groot geworden. Ja, dat die vriend, die goede vriend, ook zoiets had. Nou, een van mijn beste vrienden, weet je. Dat die ook zoiets had van, nou ja, dat is belachelijk wat jullie aan het doen
zijn. Doe het nou maar. En dat was dus op oud en nieuw in de trut. Daar kwamen we altijd al. Dus daar kwamen we elkaar ook altijd tegen. En toen was het een feestje, ja, met oud en nieuw. Veel drank en... Toen zei die vriend van Pieter van, nou, ik heb het nou lang genoeg deze ellende aangezien van het om elkaar heen draaien. Dus ik heb er geen bezwaar tegen. Nou ja, veel meer hadden we niet nodig en vanaf dat moment was het.
Wat trok jullie in elkaar aan?
Ja, dat is nog wel... God, dat is een
goede hele hoop is niet voor uitzending.
Het was sowieso ook wel heel fysiek natuurlijk, maar dat moet natuurlijk meer zijn dan dat. Nee, dat is, ja, ook, het was gewoon meteen eigenlijk heel vanzelfsprekend. Klik, gewoon
ik kom vertrouwdheid. Allebei, denk ik, uit een beetje een conservatief milieu, maar totaal anders. Ik kom uit een conservatief socialistisch linksmilieu. En Harold komt uit een, nou niet conservatief, maar wel een behoudend christelijk milieu.
Ja, protestants-christelijk. Ja, wel heel liberaal en vrijdenkend, maar gewoon meer in zijn gewoon heel behoudend.
Dus vanuit mijn perspectief vond ik dat stukje ook heel spannend. En jouw vader dominee was en zo. Ik vond het allemaal heel spannend. Niet de reden waarom ik Harold leuk vond, maar wel gewoon, nou, dat hele ding vond ik ook heel leuk.
Ja, maar het was vooral heel vanzelfsprekend gewoon allemaal. Ja. Helemaal zonder, gewoon echt dat je denkt, oh ja, ja, dit is het gewoon, ja. En dan is het heel lastig om te benoemen eigenlijk wat dat dan precies is.
Ja, is dan vanzelfsprekend, ja.
Ja, dat niks ingewikkeld is, dat het heel veilig is, dat je niet een enorme gevecht of toestanden moet hebben voordat het iets wordt. Dus ik ken alleen maar het hele idee van dat het altijd gezeik was in relaties, dat de eerste week leuk was en daarna gewoon... begon meteen de ellende al, want ja, mensen willen allemaal iets anders. En dat was eigenlijk niet, wij wilden gewoon hetzelfde.
Ja.
Gewoon, gezellig.
Ja, en we hadden gewoon een hele leuke klik.
Ja, en ook wel interesses natuurlijk die we delen.
Wanneer was de laatste keer dat jullie ruzie hadden? Daar ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar.
Ja, ruzies zijn sowieso nooit heel erg heftig. Dan zijn het is meer gekibbel.
Wij vergeten ze alleen altijd ruzie. We hebben wel ooit ruzie. Maar we vergeten ze al oprecht. Ik heb geen idee wanneer de laatste keer was. Ik weet alleen wel dat we ooit wel eens... Zo nu en dan hebben we wel een keer even woorden. Maar dat is heel weinig.
Ja, echt gewoon... Het is echt gekibbel. Ja, wat zal het zijn dat ik...
Oh, ik weet het meer. De allerlaatste keer weet ik. Ja, ik ben vergeten... Jij zei aan de telefoon... Ik kom zo naar huis. Dat is een klassieker dit. Oh, pa, vader drinkt niet meer. Hij zei, ik kom zo naar huis. En 2,5 uur later zat hij nog in de kroeg.
Ja.
En toen was ik heel ongerust.
En dat doe ik nooit, want meestal is het andersom.
Ja.
En dan word ik heel boos om bij jou, als ik niet weet waar jij bent.
Jij bent veel betrouwbaar.
Want ik ben heel bezorgd.
Ja.
Want, nou ja, Pieter is geopereerd en dat is gewoon... Nou, ik ben altijd bang dat hij dood omvalt, ergens. Dus ik ben altijd heel erg bezorgd, ook overdreven. Daar hebben we wel dingen over, maar dat vind ik... Ja, dat is bijna praktisch. Dat is ook gewoon goed te snappen. En dat is gewoon, ik weet zelf ook dat het niet normaal is. Maar ik vind dat, dat Pieter daar maar rekening mee moet houden. Dat ik die redelijk hysterische angst heb. En dat hij dus gewoon moet laten weten. Hij hoeft helemaal niet te verantwoorden of zo. Maar je moet wel altijd gewoon meteen je telefoon opnemen als ik jou bel.
Hij heeft een oorzaak. Dat is.
En voor mij was het dus volkomen nieuw deze keer. Dat ik deze keer gewoon degene was die niet... dus dat is ook wel weer gezond. Nou was ik gewoon een keer de dader, zeg maar.
Ja, dus dat is toch...
Het is allemaal niet erg. Het is ook gewoon meteen... Het is nog niet eens een ruzie. Het is...
En aangezien jij een blakende gezondheid bent, was ik ook minder ongerust. Maar je weet nooit. Als iemand gewoon zo lang onderweg is van een receptie van het werk... Eigenlijk van een receptie van de kroeg. Dus zwaar overdreven van een receptie van het werk. Ja, dan denk je, waar is die gebleven? Was er aan de hand?
Ik zat daar gewoon nog. Maar ik bedoel, zoiets duurt nog geen 5 minuten.
Wat doen jullie zoal nu? Dus nu zijn jullie witte broods weken?
Nu, gewoon in... Nou, ik werk.
ik ben in gewoon, witte broods
ja weken. Hoor, we zijn vrijdag getrouwd en ik ben maandag gewoon weer naar mijn werk gegaan.
Oh.
Ja, en nou, we hebben wel volgende week nog een weekje vrij, maar dat is ook niet gepland als huwelijksreis of zo. Dat is gewoon een weekje vrij.
Oh.
Nee, dat hadden we zo niet gepland. Nee.
Geen honeymoon?
Nee.
Nou, ik krijg nou weer onderzoeken in het ziekenhuis vrijdag al meteen in Eindhoven.
Ja. Er komt weer een operatie aan. Dus daar had het ook een beetje... Nee, daar had het eigenlijk niet mee te maken.
Nou, in de eerste plaats trouwen omdat we ontzettend veel van elkaar
hebben. Ja, ja, ja.
In de tweede plaats trouwen omdat het verstandig is, financieel gezien. En we trouwen nu op dit moment. En niet volgende week of...
Over een half jaar.
Of over een half jaar. Omdat er weer een grote operatie aan zit te komen.
Mm-hmm. Trouwen is ook wel weer heel erg leuk. Maar dat komt ook met name eigenlijk door... De mensen die dan komen en hun reacties. Want dan merk je opeens, dat is natuurlijk altijd op een huwelijk. Hè? Waarom huilen mensen op een huwelijk? Dat gaat natuurlijk zelden om het bruidspaar in kwestie. Dat gaat meestal over jezelf en over je eigen relatie. Of over de relatie van je ouders of over de mensen die je kent. Het is gewoon een heel bepalend moment wat allerlei gedachten en emoties oproept. En ook wel over het bruidspaar. Maar ja, waarom zou je daarom huilen? Want die gaan op dat moment trouwen. Maar het is echt toch wel meer een ding dan een verjaardag of weet ik wat. Een verjaardag laten mensen makkelijk aan zich voorbij gaan. En een huwelijk blijkbaar niet, want alle mensen die wij 3 weken van tevoren hadden uitgenodigd, zijn allemaal gekomen.
Wow.
Op een vrijdagmiddag, terwijl de meeste mensen toch een baan hebben en zo. Dus je merkt toch dat een huwelijk is echt een ding. En misschien is een begrafenis of een crematie nog net een groter ding. Dat is ook altijd korter van tevoren aangekondigd natuurlijk, en dan komen de meeste mensen ook. Maar een huwelijk, wat je 3 weken van tevoren aankondigt, dat is toch echt minstens zo'n ding. Daar gaan mensen echt... zich in bochten wringen om ervoor te zorgen dat ze erbij kunnen zijn. En dat vind ik ook toch wel weer... Ja,
ik vond het zo leuk dat ik nu wel een beetje zit te twijfelen. Soms hadden we het nou niet groter moeten vinden.
Ja, we hebben nu nog meer mensen uit moeten nodigen. Ja. Ja.
Laten we afsluiten met het nummer wat jullie draaiden... of wat er gedraaid werd in de Wim T. Schipperszaal. De zaal die zelf ook draaide en jullie zelf in het middelpunt. Dat was een nummer van Pulp, toch?
Ja.
Waarom dat nummer?
Toen wij net wat met elkaar hadden, had ik die cd van Pulp.
Ja.
En die heb ik jou ook gegeven. Dat is denk ik het eerste wat ik jou heb gegeven.
Ja.
Dat is ook de enige cd die we dubbel hebben.
Ah.
En op die cd, die draaien we zijn echt grijs, echt stuk gedraaid. Dus ook daarna jaren niet naar geluisterd, omdat we het gewoon te vaak gedraaid hadden. En daar heb ik gezocht naar het nummer wat het meeste paste bij de situatie. En het is ook weer een heel fijn relativerend nummer. Want als je goed naar de tekst luistert, gaat het erover dat... Something Changed heet het, maar het gaat erom van, de tekst is, ik had ook met een vriend naar de bioscoop kunnen gaan, ik had thuis kunnen blijven, maar ik ging toevallig naar die plek en daar kwamen we elkaar tegen en toen gebeurde het en toen veranderde alles en de slotzin is weer heel relativerend, maar stel dat ik dat toch allemaal anders had gedaan, had ik dit nummer nou voor iemand anders gezongen. Het past wel bij de manier, de relativerende manier waarop wij het allemaal zien. Helemaal niet dat het zomaar inwisselbaar is, maar dat het ook heel bijzonder is. Dat je net, nou ja, het is altijd...
De verloopzijd van...
Ja, het is een...
Het is ook maar toeval.
Ja, het is toeval en het is wel een heel bijzonder toeval, want het is ook, nou ja, die ervaring hebben wij allebei wel. Niet iedereen die je tegenkomt, daar kan je een relatie mee hebben. Sterker nog, bijna niemand. En je kan met heel veel mensen best een poos zijn, maar niet voor altijd... Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Maar hoe het tot stand komt, is altijd heel toevallig. En dat je het geluk hebt dat je die toevalligheid meemaakt. Dat je net op de goede avond denkt, ik blijf niet thuis, maar ik ga wel uit. Dat is eigenlijk super bijzonder. Dus ja. het is helemaal niet om het eigenlijk helemaal niet relativerend. Het is juist, het benadrukt juist hoe bijzonder het is dat mensen wel bij elkaar komen. Want iedereen weet eigenlijk dat het echt niet. Het is niet, als jij het niet bent, is het wel een ander. Zo simpel ligt het allemaal niet.
Dus, zeker niet. Zo.
Paul, something changed. En ik wens jullie een hele fijne tijd samen nog toe.
Dankjewel.
Dankjewel.
Before we met, I didn't know your name or what you looked like yet. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been very different, but then something changed. A timetable directing acts of love. Why did I write this song on that one day? Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Give us a kiss to celebrate here today. Something changed.
Fetischisme, sadisme, masochisme, autoerotie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
De perversie van deze maand is kleptofilie. Kleptofilie en harpaxofilie zijn moeilijke woorden voor mensen die geil van diefstal worden. Het gaat om een soort kleptomane seksmaniakken. Het is een van de weinige seksuele perversies die wat oplevert, maar het is wel oppassen geblazen met al die poortjes en winkelwachters tegenwoordig. Het is helemaal lastig wanneer je blik vertroebeld raakt, omdat het stelen je geil maakt. Het is weer extra opwindend als de lustdief bovendien seksueel gestimuleerd raakt van de gedachte van arrestatie en opsluiting. Als hij een stijve krijgt van het klikken van de sloten van de boeien, van het dichtslaan van de celdeur. Gek genoeg zijn voor die interesse nog geen goede woorden. Boeiengek, claustrofiel. Als ik kleren pas en daarbij een stijve krijg, weet ik zeker dat ik die kleren moet kopen. Stelen doe ik dan niet. In mijn opwinding zou ik te snel tegen de lamp lopen. Andere mensen krijgen pas een stijve als ze hun favoriete object zonder betalen uit de winkel halen. Anderen worden weer pas opgewonden nadat ze hebben betaald. Voor mij is de financiële transactie een vervelende tussenstap in het koopproces. Voor sommigen is het juist het hoogtepunt. Het verwerven van het geliefde object is voor hen het moment suprême, want de onbezeten wekt de begeerte, maar wanneer het eenmaal bezit is, verliest het de toegevoegde waarde van het begeerd zijn. Voor hen zijn digitale transacties via eBay en Marktplaats NL zo bevredigend, omdat daarbij de periode van aanschaf tot aflevering door de post flink opgerekt wordt van een kleine minuut in de winkel naar dagen, soms weken, via die eBay. Voor de kleptofiel is het erin slagen om niet te betalen juist het ultieme verlangen. De kleptomasochist streeft ernaar om opgepakt te worden wegens winkeldiefstal en vindt zijn bevrediging in een politiecel of daarvoor om in handboeien geslagen over straat te worden gevoerd door agenten. Voor de meeste mensen is het type en de sekse van de agent vanzelfsprekend van groot belang voor de erotische belevenis. Of het een man of een vrouw is, een leuke vent of een lelijkert. In het licht van de erotiek krijgt de draaideur crimineel een andere geinige betekenis van zulke mensen die steeds maar opgepakt willen worden vanwege de seksuele opwinding bij het kleren stelen.
Ik ben Gerrit en ik steel als de raap. Ogen de braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank. Moeder kon dat niet betalen. Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, die piekte een brood en heb dat mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. Ben een boef in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept. Zo groeide ik op, ja, voor galg en voor rat. Het stelen dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat en ik zit nooit zonder dukaten. Ik ben nu beroemd en berucht in het land. Een brandkast die kan je me geven. Begon met een broodje, nu zit ik geramd en zo blijft het de rest van mijn leven. Der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genet. Ik ben Gerrit.
...1984. Ik ben 8 jaar oud en mijn favoriete tv-programma is Afro Stopop. Het is de bloeiperiode van de videoclip en ik verslind iedere nieuwe popartiest, ieder nieuw liedje. Ik raak geobsedeerd door Michael Jackson, word vrolijk van Cyndi Lauper en doe mijn best de naam te onthouden van dat dansende meisje op die boot, Madonna. Ook is er een clipje waar ik van ga blozen, zonder dat ik weet waarom. Het is Small Town Boy van Bronski Beat. Het clipje begint met een shot van voorbijrazende treinrails, overlopend in een close-up van een bleke, verlegen jongen die alleen in de trein zit. De synthesizer beat versnelt tegelijk met het op stoom komen van de trein. De zanger zingt falsetto. Een verhaal ontrolt zich. Met 8 jaar weet ik niet precies wat een flashback is, maar ik versta het effect. Hoewel ik de verhaallijn niet helemaal kan volgen, krijg ik toch zoveel mee dat het me erg raakt. Homoseksualiteit is me onbekend. De Engelse tekst is geheimtaal. Small Town Boy en Runaway Turn Away zijn abracadabra vormen. De politieke lading rond het begrip The Age of Consent ontgaat me totaal. De jonge man in de clip krijgt het behoorlijk te verduren. Hij is eenzaam, ziet een jongen in het zwembad van de duikplank springen, zoekt contact, wordt achtervolgd en belaagd, door de politie bij zijn ouders thuisgebracht en neemt dan de trein weg van waar hij vandaan komt. Lang voor er lust in mijn leven zal komen, lang voor ik zelf als plattelandsjongen weg zal trekken naar de grote stad, lang voor ik zal weten dat ik homo ben, voel ik me betrapt en ontmaskerd door deze muziekvideo. De kracht schuilt in de ogen en stem van zanger Jimmy Somerville. Hij is klein van stuk, kwetsbaar en laat me precies zien wie ik bang ben te zijn. De buitenstaander. De jongen die afgewezen wordt. Degene die niet stoer genoeg bevonden wordt door de anderen. Degene die niet gevraagd wordt voor het feestje. Die bars wordt toegesproken en belachelijk gemaakt. 30 jaar later zie ik de clip opnieuw. En besef dat er op sommige fronten gigantisch veel vooruitgang is geboekt, terwijl er tegelijkertijd elders velerlei buitenbeentjes moeten zijn die zich helaas nog steeds pijnlijk zullen herkennen.
En nu is het weer tijd voor onze rubriek Divalichtjes met diva-deskundige, kenner, liefhebber Mark Hesselink. En je hebt weer zitten broeden.
Ik heb weer zitten broeden. Ja, we hadden vorige uitzending hadden we zo'n verschrikkelijk triest verhaal over Dalida. Dat ik heb dit keer een wat vrolijkere diva uitgekozen.
Al... was al weken nog kapot van...
Nou, ik heb het van meer mensen gehoord. Mm-hmm. Nee, dit keer een sterke vrouw en een van mijn favoriete femme fatales. Eartha Kitt. Een vrouw die het femme fatale zijn tot een kunst verheven heeft. Zoals een actrice, zangeres. Heel veel wat oudere luisteraartjes zullen haar misschien nog herinneren als Catwoman in de oorspronkelijke Batman televisieserie.
Aha.
En ze heeft in de jaren 80 nog een grote disco-hit gehad, Where Is My Man? En ze heeft in die tijd ook nog een hit met de Bronski Beat gehad. En een heel groot vechtster voor de gay-rechten. Een van de grote voorvechters voor het homohuwelijk in de Verenigde Staten. En alleen daarom verdient ze al een plekje in dit programma.
Mm-hmm.
Maar ze was voor alles een femme fatale, een gevaarlijke vrouw. Orson Welles, die een van haar eerste speelfilms regisseerde, noemde haar the most exciting woman in the world. En zij heeft dat een beetje geparodieerd. Ze had als handelsmerk had ze het spinnen van een kat, wat ze heel luidruchtig kon doen. Heel veel van haar liedjes hadden ook een beetje cabaretteske teksten.
Zoiets.
Precies dat. Ja. Hadden ook een beetje cabaretteske teksten over mink coats en diamonds en Cadillac cars en
miljonairs.
Tegelijkertijd geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Pas op, die mevrouw Eartha Kitt. Het was een zeer slimme mevrouw. Het was een talenwonder. Ze stond erom bekend dat ze 7 of 8 talen vloeiend sprak. En ze zong er in overigens nog veel meer. Ze heeft hits gehad in het Frans, in het Turks, in het Hebreeuws. Verzin het allemaal maar. En het was, en dat is wel heel interessant, een heel erg geëngageerde vrouw. Heel
en waar bestond dat uit, dat engagement?
Zij was zelf van extreem arme komaf. Haar moeder was half zwart, half Cherokee. Dus dan heb je alle minderheden in Amerika wel een beetje bij elkaar. Was een straatarme katoenplukster die verkracht werd door de baas van de katoenplantage. En daar werd Eartha dan uitgeboren. En ze is nooit die arme afkomst vergeten en het onrecht wat ze in haar jeugd natuurlijk ervaren heeft. Dat is ze nooit vergeten en daar is ze altijd, ze is zich altijd in blijven zetten voor arme mensen. Ze is altijd strijdvaardig geweest. Politiek heeft zichzelf daar ook in grote problemen meegebracht.
Zoals links, socialist.
Absoluut. En ze heeft in 1968 zichzelf in hele grote problemen gebracht. Toen ze werd uitgenodigd op een ladies lunch in het Witte Huis. Met de vrouw van toenmalige president Johnson, Lady Bird. En daar heeft ze zodanig stampij staan maken over de Vietnamoorlog, dat volgens de verhalen mevrouw Johnson in tranen is uitgebarsten. En de gevolgen daarvan zijn heel groot geweest. Want zij is op de zwarte lijst gekomen. Ze is blacklisted. Ze heeft zeker 10 jaar daarna in Amerika niet meer kunnen werken. Haar platencontracten werden verbroken. Zaaleigenaren wilden haar niet meer inhuren. Niemand wilde iets met haar te maken hebben. En ze is toen
boycott.
Ook, ja, helemaal. En ze is toen een tijdje in Frankrijk gaan wonen in een soort zelfverkozen ballingschap. En ze heeft toen eigenlijk pas rond 1980 met die disco hit Where Is My Man haar grote comeback gemaakt. En
hoe
daarna,
oud was ze toen eigenlijk in de jaren 80?
Toen was ze in de 50, was ze al aardig op leeftijd. Ze is daarna overigens wel, heeft ze een soort comeback gemaakt. Ze heeft daarna met veel succes is ook weer op gaan treden. Waarbij ze vaak met heel veel humor, maar ook wel met een zekere verbittering sprak over wat haar in haar leven was overkomen. Ze is een paar jaar geleden overleden. Ze is geloof ik 81 of zo geworden. En tot het einde van haar leven bleef ze altijd het imago van de stoeipoes overeind houden. Maar een dame met kloten, absoluut.
I'm just an old-fashioned girl with an old-fashioned mind. not sophisticated, I'm the sweet and simple kind. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'd like a plain, simple car, a cerise Cadillac, long enough to put a bowling alley in the back. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll stay weaving at my loom, be no trouble to my groom if he'll keep the piles of money mountain. In our cottage there will be a soundproof nursery, not to wake a baby while I'm counting. I like the old-fashioned flowers, violets are for me. Have them made in diamonds by the man at Tiffany. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'm just a pilgrim at heart, oh so pure and genteel. Watch me in Las Vegas when I'm at the spinning wheel. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll ask for such simple things when my birthday occurs. Two apartment buildings that are labeled hers and hers. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I like Chopin and Bizet and the songs of yesterday, string quartets and Polynesian carols. But the music that excels is the sound of oil wells as they slurp, slurp, slurp into the barrels. Our little home will be quaint as an older parasol, and instead of carpets, I'll have money wall to wall. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire.
Applaus voor Eartha Kitt. En daarmee zijn we er, aflevering 12 van Culti Culti. Mijn naam is Robert Weijers en ik wil hierbij hartelijk danken Chad Rebel, Pieter van den Hurk en Harmen van Dijk, Sissa Sisters, Palp, Gert Hekma, Gerrit Dekzeil, Bronski Beat, Mark Hesslink en Eartha Kitt. Voor meer Culti Culti ga naar www.culticulti.wordpress.com. Culti Culti gespeld K-U-L-T-I, K-U-L-T-I. Of ga naar facebook.com/culticulti aan elkaar geschreven. Tot de volgende culturele knip en plak. Tot Culti Culti.